Dan komen we bij het vragenhalf uurtje. Er zijn een aantal vragen ingediend en ik wilde het eigenlijk, omdat we morgenavond ook raadsvergadering hebben, zo doen dat we vanavond de vragen behandelen die te maken hebben met het onderwerp stroomstoring van afgelopen vrijdag. En de andere vragen dat we die morgenavond aan de orde stellen, zodat we het over twee avonden wat verdelen. En gezien het over de stroomstoring gaat en volgens mij aan mij gericht zal zijn, vraag aan de heer Monroy of hij mijn plaats hier voor even zou willen innemen. Oké, wie hebben de vraag? Nou, ik sta vandaag. Goed, vragen in zaken de stroomstoring. Wie hadden er vragen ingediend voor de stroomstoring? Mevrouw Verbeek, de heer Bamberg, dat was het. Die konden we even niet vinden, die naam. Dat waren de enige twee hierover, dan mevrouw Verbeek. Oh, mevrouw Kotkamp.
Dank u wel, voorzitter.
Wacht even, mevrouw Van Hattuur. Oh, mevrouw Kotkamp. Mevrouw Verbeek.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, zoals iedereen weet, was het een enorme stroomstoring en wij hebben toch een aantal vragen die wij vinden urgent zijn, vandaar dat wij ze hebben gesteld in het vragenhalfuurtje. Is het u bekend dat er onderzoek is verricht naar mogelijk asbest in het verdeelstation, alvorens een aanvang genomen kon worden met de herstelwerkzaamheden en hebben de specialisten in de bekende witte pakken inderdaad geen enkel spoor van asbest geconstateerd? 2. Heeft dit herstelwerkzaamheden van het deelstation niet onnodig vertraagd om de aanwezigheid van asbest bij u bekend had moeten zijn door raadpleging van de bouwvergunning die destijds voor dit verdeelstation is afgegeven? 3. Bij een openbare persbijeenkomst heeft u zittende raadsleden van de gemeenteraad uit de bijeenkomst doen verwijderen, notabene leden van de hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Met welk recht heeft u dit democratisch recht van leden van de raad om bij een openbare persvergadering aanwezig te mogen zijn, geschonden? 4. Waarom bent u van mening dat de informatie niet bestemd was voor zittende leden van de gemeenteraad? 5. Openbare bijeenkomsten behoren ook de belangen van onze inwoners, dus ook raadsleden te dienen, waardoor deze optimaal geïnformeerd kunnen worden over oorzaak, gevolg en vervolg. Deelt u onze mening? 6. Op welk tijdstip bent u volledig op de hoogte gebracht van het probleem en de omvang rond de stroomvoorzieningen? 7. Op welk tijdstip hebt u met uw ambtenaren en de beschikbare informatie voor de eerste maal gedeeld? 8. Klopt het dat onze inwoners zo laat geïnformeerd en ingelicht zijn over dit probleem? 9. Invaliden en minder valide konden geen gebruik maken van de liften en dergelijke. Is het niet verstandig om tijdens dit soort calamiteiten een infoloket in te richten nabij de ingang van het stadhuis, om vragen van ondernemers en bewoners direct en adequaat te kunnen beantwoorden? 10. Bent u het met ons eens dat het optreden en informatieverstrekking van het stadsbestuur tijdens en na de stroomcrisis in deze geen schoonheidsprijs verdient? Dank u, voorzitter.
Dank u wel, meneer Bamberg.
Doen we het zittend of staand?
Doe dit maar zittend.
Oké, makkelijk. Ja, in zekere mate van overlap met de vragen van mevrouw Verbeek, maar toch niet helemaal, dus ik stel ze toch maar. Dagelijks worden wij als raadsleden overspoeld met gemeentelijke persberichten per e-mail en uitnodigingen voor allerlei bedrijfsopeningen, instellingsjubilea en andere lintknippingen. Soms gaan we daarop in. En soms niet. Als we daarop ingaan, zijn we daar altijd welkom. Sinds afgelopen vrijdag is dat kennelijk veranderd, want toen stond u, mevrouw Verbeek noemde het al, twee raadsleden heen uit deze raadzaal bij de persconferentie. En dat zou volgens pers en betrokken raadsleden zijn gebeurd op basis van een persprotocol, waarvan wij vaststellen dat het of een geheim protocol is, of een erg goed opgeborgd protocol, of een weggeraakt protocol. Want op het gloednieuwe RIS is niets te vinden. Google weet nergens van, althans niet in relatie tot Nieuwegein. En ook het raadslid dat om toezending verzocht, heeft tot op heden niks vernomen. Dat brengt me tot de volgende vier vragen. Wie heeft op welke grond besloten een persprotocol in te stellen? 2. Hoe worden raadsleden geacht van de inhoud hiervan kennis te hebben kunnen nemen? 3. Kan de gemeenteraad volgens u kaders stellen bij regelgeving omtrent het bijwonen van persconferenties, ook in de raadzaal? En 4. Bent u bereid het protocol, als het toch nog gevonden wordt, aan te passen in die voegen dat slechts gemeenteraadsleden en anderen die de orde van de persconferentie verstoren, de toegang tot de persconferentie wordt ontzegd en anderen niet?
Dank u wel. En mevrouw Kotkamp.
Oh ja, 2 keer bij deze setjes. Dit waren de identieke vragen van GroenLinks. Met nog 1 aanvullende vraag over het persprotocol. Waarom er dus blijkbaar in eerste instantie sprake van is dat raadsleden, waarom besloten is dat raadsleden niet bij persconferenties, ik ga er vanuit specifiek in crisissituaties, aanwezig mogen zijn.
Ja, dank u wel. Dat was het vragen in eerste termijn, de burgemeester. Oh, meneer Troost. Oh, ik had toch 2 keer gevraagd wie er wou spreken. Meneer Troost. Ja.
Voorzitter, dat is een klein misverstand. Ik had de tekst toch bij me. Ik had 2 vragen, de andere komt morgen. Via de AMBO, onder andere uit Houten, kregen we de volgende opmerkingen. Er kwam een vraag over het vervoer van nierdialyse patiënt wiens apparaat niet meer werkte toen de stroom terugkwam. Verzoek om een vervanging van medicijnen die onder de vereiste koeling, beneden de vereiste koeling gekomen waren. Verzoek om maaltijd omdat de maaltijden in de vriezer onbruikbaar geworden waren. Verzoek om de maaltijd, want magnetron deed het niet meer nadat de stroom terugkwam. Verzoek om hulp bij het transporteren van vlees en maaltijden die elders ondergebracht moeten worden. Het UMC kon reageren waar gemeente en zorginstelling waren in eerste instantie niet voorbereid en de mensen bleven ons terugbellen. Ten slotte kwam er wat hulp via Vitras, de heer Van Leeuwen, en ook in deze gemeente mevrouw Bosma heeft hulp geboden. Vraag, en dat is een beetje de 9e vraag ook van Leber Nieuwegein. Is het niet nuttig om een gemeentelijke meldplek te initiëren voor dit soort onverwachte situaties? En daarbij een service manager of spinner met kennis van zaken, en zodat er op een behoorlijke en adequate manier gereageerd kan worden. Graag horen wij over enige tijd of er iets mogelijk is binnen de samenwerkingsverbanden van onze partners in zorg enzovoort. En of dit zodanig opgezet kan worden dat de mensen dat straks ook weten waarheen ze moeten bellen. Dank u wel.
Ja, dank u wel. Het woord is aan de burgemeester. Dames en heren, ik zal de vragen in 2 groepen beantwoorden. Eerst de vragen over het incident zelf, daarna over alles wat rondom de persconferentie speelt. Is het bekend dat er onderzoek naar asbest verricht werd? Ja, dat is bekend. Dat is ook het normale protocol. Zowel steden als brandweer constateren dat er asbest in het gebouw zat. Dat is ook normaal vrijwel normaal bij gebouwen van die leeftijd dat er asbest in zit. Daar hoeven we een bouwvergunning niet voor na te kijken. Als we die bouwvergunning na hadden gekeken, had dat langer geduurd. Onderzoek is gedaan of er veilig hersteld kon worden door de mannen in witte pakken. Die hebben geconstateerd dat dat kon. En daarna zijn de herstelwerkzaamheden begonnen. Dus er is geen vertraging ontstaan door het feit, extra vertraging ontstaan door het feit dat er asbest is. Wel dat dat eerst onderzocht moest worden voordat men aan het herstel kon beginnen. Op welk tijdstip ben ik op de hoogte gebracht? Ik kan u zeggen dat ik s'avonds om 8:15, half 10 zelf in Vreeswijk aanwezig was. Dus wist dat de stroom daar uitviel. Ik ben naar huis gegaan en ben vermoedelijk omstreeks een uur tussen 10 en 11. Laat ik het zo zeggen, door de piketmedewerker crisisbeheersing van de gemeente geïnformeerd over het feit dat de stroom uitgevallen was. Waar ik dan op dat moment al kennis van had. Met de mededeling dat het ongeveer 5000 huishoudens zou betreffen en dat het er naar uitzag dat in de loop van de avond en de nacht dat hersteld zou kunnen gaan worden. Dat is heel vervelend, maar niet de aanleiding om op dat moment een crisisteam bij elkaar te roepen. Ik ben later, ik vermoed ergens tussen 1 en half 2, opnieuw door dezelfde medewerker piket crisisbeheersing gebeld met de mededeling dat er inmiddels de stroomstoring zich uitgebreid had en dat er 17.000 huishoudens in Nieuwegein zonder stroom zaten. Met de vraag en met de mededeling daarbij ook dat voorzien werd dat zo tegen de ochtend, in de loop van de ochtend, dat allemaal hersteld zou worden. We hebben met elkaar daar discussie gehad of dan op dat moment het gemiddeld beleidsteam bij elkaar geroepen moest worden. En afweging gemaakt, ook omdat het perspectief was, zoals het geschetst werd net, dat het weinig zin zou hebben om midden in de nacht, als iedereen in bed ligt, een crisisteam bij elkaar te roepen. Ook met het perspectief dat het in de vroege ochtend hersteld zou zijn. En overigens in sommige delen van de stad was dat ook zo, waarom 7 uur de stroom ook weer teruggekomen is en andere delen niet. We hebben toen wel om 1:15 s'nachts op de website van de gemeente gezet dat er stroomstoring was. Dat die mogelijk de nacht door zou kunnen gaan duren. En we hebben dat ook getwitterd midden in de nacht. Wij realiseren ons wel dat mensen die geen stroom hebben natuurlijk moeilijk op de site kunnen kijken. En moeilijk naar een radio kunnen luisteren. Maar Twitter op de mobiele telefoon misschien wel kijken. Maar ik weet niet wat u doet s'nachts om 3 uur. Maar de meeste mensen liggen dan in bed. Dus het is ook midden in de nacht heel moeilijk communiceren. En er was ook geen bedreigende situatie waarom we anders zouden moeten opereren op dat moment. Ik ben 's ochtends om 6:15 ongeveer, tussen 6:30 en 6:15 gebeld door dezelfde medewerker Piket. Met de mededeling dat Steden zei van nou, de schade is veel groter dan verwacht. En het zou wel eens de hele dag en misschien wel langer kunnen duren. Dat was op dat moment een reden voor mij om me naar het stadhuis te spoeden waar ik om 7:00, 6:15 was. Inmiddels al een aantal medewerkers waren, de beleidsteam bij elkaar is gekomen. Zover aanwezig en dat wij in gang zijn gaan zetten, dat het regionaal operationeel team ook van start zou gaan. Dat is bij deze zaken nodig. En we zijn aan de slag gegaan van welke maatregelen moeten we nemen met het perspectief dat het wel eens een deel van de dag zou kunnen duren. Op dat moment wisten wij niet dat er ook al op dat moment alweer aansluitingen hersteld werden. Steden is aangeschoven en vrij vroeg in de ochtend was duidelijk hoe het beeld was en toen zijn we ook via de zender Radio M, heet die geloof ik, of Utrecht M, zijn we gaan communiceren op dat moment dat zodra wij wisten hoe de precieze situatie was, omdat we ervoor gekozen hebben om niet, zonder dat we genoeg informatie hadden daarover te communiceren. En dat speelt ook bij dat er geen bedreigende situatie, een hele overlastgevende situatie was, een heel vervelende situatie, maar dat er geen bedreigende situatie op dat moment ontstond. Dus dat zijn eigenlijk de vragen 6, 7 en 8. En we hebben zo snel als dat kon inderdaad bewoners geïnformeerd en goed met de goede informatie voorzien en zijn we daar de hele dag mee doorgegaan. Invalide en minder verdiende konden geen gebruik maken van liften. En u vraagt van is er dan mogelijk om om iets in te richten waar die mensen terecht kunnen. Dat hebben we niet gedaan en dat zullen we ook niet gaan doen omdat ons klantcontactcentrum telefonisch bereikbaar is. Dat daar de informatie gekregen kan worden. Als mensen echt hulp nodig hadden is het via het klantcontactcentrum dan wel via 112 is die hulp verleend. En ik wil u eigenlijk daar ook wel op wijzen dat bij dit soort calamiteiten op de eerste plaats burgers hun eigen verantwoordelijkheid hebben als het gaat om te zorgen dat ze die tijd door kunnen komen. Een paar jaar geleden is de campagne Denk Vooruit door de Rijksoverheid gestart. We gaan volgende week, nu het ijzer heet is, ook de bevolking nog eens een keer wijzen op die activiteit. En je mag van zelfredzame burgers verwachten dat ze op een bepaalde mate voorbereid zijn op een dergelijke calamiteit. Dat ze ook weten wat ze moeten doen, dat ze ook weten als ze hulp van anderen nodig hebben waar ze dat kunnen krijgen. En als het echt niet kan, dan kan je terugvallen op de overheid. En ik zou die lijn ook wel willen vasthouden. En het inrichten van allerlei centra waar mensen naartoe komen. Dat leidt tot verkeersbewegingen die volgens mij in een geval van crisis niet wenselijk zijn. Maar dat we dan ook een verantwoordelijkheid op ons nemen die we als overheid volgens mij nooit kunnen waarmaken. Dus de primaire inzet is erop gericht om de eigen verantwoordelijkheid van burgers te vergroten. Daar komt nog weer een volgende week, dus die campagne over het ijzer smeden nu het heet is. En daar waar mensen het echt niet zelf kunnen redden, zoals ook afgelopen vrijdag iemand die echt niet naar beneden kon, maar wel naar een nierdialyse moest, die door de brandweer via 112 gebeld heeft en de brandweer is komen helpen. En die lijn zal in het kader van de crisis ook door zijn. Bent u het met ons eens dat het optreden en informatie van verstrekking van het stadsbestuur tijdens de stroomcrisis geen schoonheidsprijs verdient? Nee, daar ben ik het niet mee eens. Dat zult u begrijpen. Volgens mij heb ik daarmee ook de vraag van de heer Troost behandeld. En kom ik bij de vraag over de persconferentie. Achteraf, laat ik daarmee beginnen. Had ik dat zelf misschien op dat moment anders kunnen doen. Maar het is wel zo dat tijdens een crisis er verschillende groepen zijn waarmee gecommuniceerd wordt. Burgers, instellingen, bedrijven, winkeliers, de gemeenteraad, de pers. En iedere groep verdient zijn eigen behandeling, zijn eigen aandacht. Zo ook de pers. En zeker bij een crisis is het goed om dat onderscheid te maken. En dat ik moet zich voorstellen dat in het geval van crisis dat de burgemeester in zijn rol als opperbevelhebber van de rampenbestrijding graag zich concentreert in de persconferentie op de pers en niet op andere groepen die daarbij aanwezig zijn. Persconferentie wordt dus georganiseerd om de pers te informeren en de pers wordt ook uitgenodigd. En zo staat het ook in een persprotocol wat we hebben, waarbij ik ook zeg, dat kunt u inderdaad niet weten. Dat is een afspraak die tussen het college en de afdeling communicatie is gemaakt, zijn werkafspraken. En daarin staat dat voor een persconferentie de pers uitgenodigd wordt. Ik kun u misschien zeggen, er staat niet dat raadsleden niet uitgenodigd moeten worden. Maar het is net als, misschien een niet zo makkelijke vergelijking. Maar op een verjaardagsfeestje nodig je ook alleen de mensen uit die welkom zijn. Je schrijft geen brief aan de mensen die je niet op het verjaardagsfeestje wil. Dus we hebben volgens die handleiding de pers uitgenodigd voor de persconferentie. En u bent door mij later op de avond per mail geïnformeerd. Zoals u dat van mij ook mag verwachten, dat ik u daarover wat uitgebreider informeer, zoals ik dat op deze manier gedaan heb. De winkeliers, die hier ook waren, hebben apart na de persconferentie geïnformeerd en toegesproken, samen met de man van Steden. Op deze manier kan dus de pers de volledige aandacht krijgen. En we hebben daar ook nog eens een keer naar gekeken. En het is niet ongebruikelijk dat persconferenties alleen voor de pers zijn en dat de raad en anderen daar niet bij zijn. Ik denk dat u afgelopen weken ook wel naar de persconferenties van allerlei nationale elftallen hebt gekeken, maar ik kan u verzekeren dat u daar alleen maar binnenkomt als u een perskaart heeft en anderen niet. Maar ze zijn wel live te volgen op televisie. Dus dat is ook de lijn die wij hier hebben. Waarbij ik toezeg dat wij die handreiking die bij de afdeling communicatie gehanteerd wordt, die zullen we voor u naar u toesturen. We hadden dat eerder met u kunnen communiceren. Daarvoor excuses. En mijn eigen optreden op dat moment had misschien ook anders kunnen zijn dan dat ik gedaan heb. Voorzitter, ik denk dat ik daarmee de vragen allemaal behandeld heb.
Dank u wel. Ja, dan ga ik over naar de tweede termijn voor het vraaghalf uur. Ja, als er nog vragen zijn. Mevrouw Verbeek, wat had u nog voor de tweede termijn?
Ja, voorzitter, ik wil de portefeuillehouder bedanken voor de uiteenzetting. Ik ben niet met alles eens, onder andere het laatste weer niet, maar daar komen we met een andere keer op terug.
Oké, okay. Meneer Bamberg, had u nog vragen?
Ja, dank u. Dank voor de beantwoording. Een feitje wat niet klopt is, je nodigt op een verjaardag geen mensen uit die je niet wil hebben. Maar zoals al die andere persdingetjes, kregen wij ook hiervan keurig een uur van tevoren een mail van de griffier over een uur persconferentie in de raadzaal. Er staat niet letterlijk bij, komt allen, maar dat interpreteer ik dan toch wel een beetje zo. Dus dat klopt niet helemaal in het verhaal. Ja, verder zie ik dan die regeling of werkafspraken wel tegemoet. Ik blijf het een schoonheidsfoutje vinden. Het is het eerste in een jaar, dus iedereen heeft recht op zijn eerste schoonheidsfoutje en excuses aanvaard. Maar we willen dan nog wel een keer kijken naar de toekomst en hoe er dan met openbaarheid of beslotenheid wordt omgegaan.
Ja, dank u wel. Mevrouw Kotkamp.
Dank u voorzitter en dank voor de beantwoording. Grote lijnen sluit ik opnieuw aan bij de heer Bamberg. De vraag voor ons blijft wel een beetje staan waarom raadsleden niet gewoon aanwezig mogen zijn. Ik kan me voorstellen dat ze geen spreekrecht hebben, maar dat ze wel gewoon als toehoorder aanwezig mogen zijn. Want raadsleden laten op die manier ook hun betrokkenheid zien, willen gewoon goed geïnformeerd worden. Dus op zich vind ik het wel een rare afspraak. Dus ook als we daar inderdaad op een ander moment nog op terug zouden kunnen komen, zou ik dat wel op prijs stellen. En daarnaast, maar goed, dat sluit dan misschien ook wel meer aan bij wat de heer Bamberg zegt over het schoonheidsfoutje. Wat natuurlijk extra pijnlijk wel is, is dat er wel een filmpje is van RTV Utrecht waarin u zichtbaar daar zit en lichtelijk geïrriteerd zegt van, nou, ze weten wat de afspraken zijn. En u zegt nu net van, nou, dat wij dus inderdaad niet op de hoogte zijn van deze afspraken. Dus ik vind dat toch wel erg pijnlijk. En vooral ook naar de getroffen raadsleden toe toch ook wel, vervelend. Ik, ik, ik,
Nee.
Ja, uiteraard. Ik bedoel, ze hebben wat gedaan. Maar ik vind het toch wel een heftig schoonheidsfoutje.
Dank u wel, meneer Troost.
Heel kort, voorzitter. Dank voor het antwoord, meneer burgemeester. Ja, ik begrijp wat u zegt en die zelfredzaamheid enzovoort. Maar ik had het hier met name over de alleroudste groep Nieuwegeiners en dergelijke. Dus ik stel voor dat ik een keer contact kan opnemen met mensen die daar intern over gaan. Dat we eens een lijst opstellen van welke nummers, welke activiteiten wat er meer zijn. Dan zal ik zorgen dat die via de oudere bonden verspreid worden. Zodat de mensen dat weer een keer goed onder de ogen hebben. Dank u wel.
Ja. Andere leden van de raad nog. Ik zie meneer Gadella. Ja. Twee keer drukken met dit systeem.
Ja. Allereerst wil ik de burgemeester een compliment maken met de voortvarende aanpak die rond de stroomstoring aan de dag gelegd is door heel veel mensen onder zijn leiding. Ik denk dat dat een goede zaak is. Rond het persprotocol wat de VVD-fractie betreft het volgende. In het verleden is altijd gebruikelijk geweest dat raadsleden in kennis gesteld werden van een persconferentie daar bij konden zijn als ze dat wilden en de stilzwijgende afspraak was dat je je mond daar hield. En ik vind het jammer dat kennelijk een incident er aanleiding toe gegeven heeft dat de goede onder de kwade moeten leiden. Ik vind wel dat als er een afspraak kennelijk gemaakt is, dat die met de raad gemaakt zou moeten worden en niet tussen twee interne clubs waar wij geen weet van hebben.
Dank u wel. Ik zag mevrouw Blom. Ja. Twee keer drukken.
Ja. Ja. Dank u wel, voorzitter. Ook allereerst even complimenten voor de adequate aanpak tijdens de crisis. Hoe dat allemaal gelopen is. Ten tweede, dank voor het ruimhartige antwoord dat u daar straks gegeven heeft. Daar waar het persconferentie aanging. En ten derde sluiten wij ons aan bij wat de heer Bamberg heeft gezegd over een vervolg hierop. Als het gaat om om hoe we verder omgaan met dit soort persconferenties.
Ja, dank u wel. Ik ga verder. Waren er nog andere leden van de raad? Ik zie meneer Snoeren. Ja.
Je kunt ook twee keer te snel drukken. Dank u wel. Ja, ik sluit me wel even toch aan bij de complimenten die net uitgedeeld zijn. Daar waar het gaat om de voortvarende aanpak. En ook om de informatievoorziening die we als raad kregen. Uiteraard horen we heel snel, zelfs als je wat verder weg zit, dat er een schoonstoring is. En als je dan een aantal uren later daar uitgebreid informatie over krijgt. En dan vind ik dat we als raad daar uitermate goed over geïnformeerd zijn. En wat ons betreft hoeft een afspraak of een discussie over van moeten raadsleden nu wel bij een besloten bijeenkomst voor andere groepen aanwezig zijn, hoeft wat ons betreft niet. Maar in ieder geval complimenten voor de goede aanpak.
Ja, dank u wel. Dat was het in tweede termijn aan de kant van de raad. Burgemeester, heeft u nog behoefte om te reageren?
Kort. Ik was op het moment dat de persconferentie begon niet op de hoogte van het feit dat u een mail had ontvangen een kwartier voor de persconferentie. Want het was om 13 uur 42, dacht ik. Of 12 uur 42. Dat had een andere situatie voor mij betekend. Het heeft wel aanleiding om even de communicatie naar de raad in zijn totaliteit ten tijde van crisis. Die loopt via de voorzitter van het crisisteam. Om die nog eens een keer tegen het licht te houden en te kijken welke verbeterpunten daarin zitten. En dan komt ook aan de orde op welke wijze we de raad tussentijds informeren. Want andersom kan ook het geval zijn dat er misschien wel eerder geïnformeerd zou moeten worden als raad dan dat er een persconferentie gegeven wordt. Dus ik zou uw betrokkenheid of de communicatie naar de raad eigenlijk al als een apart traject willen zien. En los willen zien. Van de persconferentie, want anders krijgen we ooit misschien de discussie van nou dat u eerder geïnformeerd had willen worden omdat de persconferentie misschien wel eens het eind van de dag plaatsvindt. Dus ik wil op die manier nog wel eens een keer kijken naar het hele verhaal rondom informatievoorziening tijdens crisis richting raad. Daar komen we dan, als ik daar met de afdeling communicatie en met de crisisbeheersingsstaf over gesproken heb, kom ik daar op terug. Het doet me wel een beetje pijn. Dat mevrouw Kultman zegt, het is een schoonheidsfoutje en dat is heel erg. Nou, ik heb die beelden ook gezien, dat vind ik vervelend dat dat zo is. Maar ik hoop wel dat u begrip heeft van de situatie dat een burgemeester 's morgens om 6:30, 7:15 gebeld wordt. En vanaf dat moment, zonder moment van rust, constant geconcentreerd is met de crisisbeheersing. Dan heb je je hoofd op sommige momenten, ook op zo'n moment bij een persconferentie, als even naar andere dingen staan dan dat allemaal gaat zoals het gaat. En dat is misschien niet goed. Ik had dat liever ook anders gedaan. Maar ik ben ook mens. En van 's morgens 7 tot 's avonds 7 geconcentreerd met één activiteit bezig zijn. Ja, dan word je voor burgemeester, dan word je voor betaald. Daar klaag ik niet over. Maar dan gaat er in die periode misschien op zo'n klein onderdeeltje, niet op waar de dingen wat echt om gaat, maar op zo'n klein onderdeeltje gaat het mis. Ja, ik hoop dat u daar ook begrip voor heeft. Dank u wel.
Dank u wel. Dan is dit het einde van het vragenhalfuurtje en sluit ik het vragenhalfuurtje af.